schriftlezing is dus Amos 7. Dit heeft God de Heer mij laten zien. Ik zag hoe hij een zwerm sprinkhanen schiep, net toen het gras opkwam. Dat is het gras dat opkomt nadat het voor de koning al gemaaid is. En toen de sprinkhanen ook het laatste groen van het land wegvraten, zei ik: Heer mijn God, vergeef het volk van Jacob toch. Hoe zou hij dit kunnen overleven? Het is zo klein. Toen kreeg de Heer medelijden. Het zal niet gebeuren, zei de Heer. Dit heeft God de Heer mij laten zien. Ik zag hoe God de Heer bevel gaf om het land met vuur te straffen. De vlammen verteerden het water in de diepte. En toen ze over het land sloegen, zei ik: Heer mijn God, ik smeek u, houd op hiermee. Hoe zou het volk van Jacob dit kunnen overleven? Het is zo klein. Toen kreeg de Heer medelijden. Ook dit zal niet gebeuren, zei God de Heer. Dit heeft hij mij laten zien. Ik zag hoe de Heer op een loden muur stond met een loden voorwerp in zijn hand. En de Heer vroeg mij: Wat zie je, Amos? Ik antwoordde: Lood. Toen zei de Heer: Een loden last zal ik mijn volk Israël opleggen. Ik zal het niet langer sparen. De offerhoogten van Isaaks volk zullen worden verwoest. De heiligdommen van Israël zullen in puin vallen. En ik zal het huis van Jerobeam treffen met het zwaard. Toen stuurde Anasja, de priester van Bethel, deze boodschap aan Jerobeam, de koning van Israël. Amos hitst de Israëlieten tegen u op. Het volk zal geen weerstand aan zijn woorden kunnen bieden. Hij zegt dat u, Jerobeam, door het zwaard zult sterven en dat Israël van zijn grond zal worden verbannen. Daarna zei hij tegen Amos: Siener, verdwijn. Ga naar Juda en verdien daar je brood. Ga daar maar profeteren. Hier in Bethel mag je niet langer profeteren, want dit is het heiligdom van de koning, de tempel van het koninkrijk. Maar Amos antwoordde aan Amasja: Ik ben helemaal geen profeet en ook geen profetenleerling. Ik ben veeboer en vijgenteler. Maar de Heer heeft me van achter mijn schapen vandaan gehaald en het is de Heer die tegen me heeft gezegd: Ga naar mijn volk Israël en profeteer daar. Luister daarom naar de woorden van de Heer. Jij zegt dat ik niet mag profeteren in Israël, geen profeet mag zijn voor Isaaks volk. Daarom zegt de Heer, zal je vrouw in de stad als hoer moeten leven, zullen je zonen en dochters sterven en door het zwaard. Sterven door het zwaard en zal je land in stukken worden verdeeld. Jijzelf zult op onreine grond sterven en Israël zal van zijn grond worden verbannen. We lezen nu nog de eerste 5 versen van Lucas 13. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs, van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Hij zei tegen hen: Denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18, die stierven doordat de Siloam-toren op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.
Wij gaan luisteren naar Amasja, Amos en Jezus. Na de preek is er een moment meditatieve muziek, om nog wat te kunnen overdenken van wat gedeeld is. Daarna zingen wij van gezang 3, de versen 3 en 6. Een van de lastige dingen bij waarom-vragen is dat, en dan denk ik even als pastor, dus stel jezelf ook maar even in dat je pastor bent en dat je luistert naar een ander die een waarom-vraag aan je stelt. Als er dan een God is, waarom? En dat wordt natuurlijk heel indringend als het om een persoonlijk ding gaat. Waarom overkomt mij dat? Wat heb ik gedaan dat mij dit overkomt? Stel jezelf even in als pastor. En dan ga ik een hele brute wissel trekken. Stel je voor dat ik dan als pastor zou zeggen: hoe kom jij erbij te denken dat als God aanwezig is, dat dat niet zou gebeuren? Dus met andere woorden, iemand heeft een dramatisch bericht gehoord over ziekte of wat dan ook. Ja, maar als er dan een God is, hè, dat is dan de vraag. Ja, maar hoe kom jij erbij te denken dat als er een God is, dat jou dit niet zou overkomen? Waarom roep ik dit op? Omdat ik die emotie, en ik hoop dat je er een beetje boos wordt als je als pastor zo'n vraag gaat stellen bij iemand, dat je echt nu al plaatsvervangend boos wordt. Dat kun je niet maken, Peter, om dat te vragen. Nee, dat doe ik ook niet hoor. Zeker niet in eerste instantie. En toch heb ik die vraag even nodig. Want wij mensen, en ik heb het vermoeden, maar dat weet ik niet zeker, dat het met name bij ons Westerlingen zo is. Wij mensen hebben een heel duidelijk beeld van wat God ons moet geven. Van als wij gezegend zijn, wat er dan in ons leven moet zijn. Werk, baan, huis, noem het verder maar op. En op het moment dat dat niet gebeurt, dat het ons ontnomen wordt, gaan wij vragen stellen over de goedheid van God. Of over onze eigen schuld. Dat is ook een, denk ik, geen goede vraag, maar daar kom ik op het eind weer op terug. Dat is ook geen goede vraag. Waarom deze vraag? Nou, omdat je je kunt afvragen waarom de dingen in de wereld gebeuren. En dan neem ik je mee naar Amos 7. We hebben al gezien dat Amos eerst ons voorhield in de stilering toen van: leg nou die schuld eens bij God neer en kijk wat er gebeurt. Ik noemde dat toen: geef God de schuld. Dus geef die schuld, die schuldvraag, geef die aan God. Kijk zijn kant op met de schuldvraag. Nou, dat gaat die kant op. Vervolgens merkten wij, het volgende hoofdstuk, dat God het ook omdraait. En aan ons vraagt: nou, kom eens op met je oplossing. Niet een beetje uitdagend zo van, nou, waarom eigenlijk? Waarom is er oorlog in de wereld? Kom op, hoe zit het in jouw leven? Wat doe jij ermee? Waarom? En nu komen we God tegen in drie visioenen. Twee sla ik erover. Dat is die van die sprinkhanen en dat vuur. Want dan is het pleidooi van Amos: ach heren, Jacob is klein, waarom doe je ze dit aan? Wat is namelijk het punt? In beide visioenen wordt het volk getroffen. Ja, dus bij die sprinkhanen, die vreten alles kaal nadat de oogst van de koning al binnen is. Let op die woorden, heb ik straks nodig. Maar die sla ik over. Ook het vuur wat de korenvelden verteert, dan wordt het volk getroffen, want de koning heeft ze buiten al binnen. En in beide gevallen pleit Amos voor het volk: och heren, waarom zou je het doen, want Jacob is maar klein en dat doet God niet. En dan krijg je het visioen van de loden muur. Nou, dat is een vreselijk taai visioen. Ik zal hier niet alle details van onderzoek en zo, doe ik allemaal niet. Punt is van dit visioen, dus God staat op een loden muur. Of een tinnen muur, zeggen sommigen. En hij heeft iets van tin of lood in zijn hand. En naar alle waarschijnlijkheid is dit een soort oordeelbeeld. Want ze hadden een enorme berg lood of een berg tin. Je hebt dat spul nodig om wapens te maken die ook werkelijk iemand kunnen doden. Want het ijzer in die tijd blijkt niet sterk genoeg te zijn om ook werkelijk in een strijd een fatsoenlijk zwaard te kunnen maken. Dan heb je lood en tin voor nodig om het harder te maken. En dan is het wel effectief. Dus die enorme berg lood, daarmee zegt God eigenlijk: van nou moet je kijken, ik kan wapens genoeg maken. En ik heb het al opgepakt en ik kom nu bij jullie. Dat wil zeggen dat God eigenlijk met een zwaard in zijn hand, en denk niet dat het maar één zwaard is. Nee, het zijn er tig, dat ik bij jullie kom. En dan pleit Amos niet meer. Ergens heeft Amos hier een punt bereikt dat hij zegt: dit moet gebeuren. God moet aanwezig worden. Ja, maar ja, je wilt toch geen God die met het zwaard van oordeel in ons leven komt? Want waarom beginnen we dan elke zondag met belijden van zonde, vragen van vergeving? Die God, die wil jij toch niet? Nee, dat is denk ik ook de angel uit onze waarom-vragen vaak. Begrijp me goed? Niemand te nagesproken die echt uit de grond van zijn zoeken naar het waarom vraagt. Maar ik heb het nu dus over de vragen van, ja, als er een God is, waarom is er dan zoveel ellende? Dat is een beetje afvlakken van, schuif het maar af. Nee, Amos die vindt het blijkbaar belangrijk dat hij deze God met lood of met tin in zijn handen om zwaarden te maken, dat hij die niet buiten de deur houdt. Dat is de eerste les. Kortom, dat was ook een herhaling van de eerste preek, hè? Leg het nou eens bij God neer. Betrek God nou eens bij de schuld van de wereld. Doe dat nou eens. En God, tweede preek, deed dat ook. Hij stelt jou de vraag. Kom op, maak het nou eens duidelijk. Geef je leven nou eens vorm in die waarom. Doe dat nou eens. En de derde preek is dus nu van God wordt aanwezig in ons leven. Maar wel met lood, dus op de een of andere manier met een oordeel of een zwaard, we weten niet precies, maar zoiets, ik ga er midden tussenin staan. En dan klinkt het ook, en die heb ik zo meteen ook nog even nodig, de offergeochten die gaan er allemaal aan, de heiligdommen van de koning gaan er allemaal aan, Jerobeams huis zal ik doen. Merk je dat wat God gaat doen anders is dan eerst? Eerst was het wat het volk zou treffen, hè? Het gras en het koren. Maar nu richt God zijn aandacht een heel andere kant op. Het is net alsof hij het gewone volk voorbij kijkt en richting de offerhoogten, de religiositeit van die tijd, richting het koningshuis kijkt enzovoort enzovoort. Volgende week komt het koningshuis nog een keertje terug. En dan zegt Amos niets meer. Dan krijgt hij een discussie. Dan krijgt hij een discussie met Amasja. En Amasja, die moet ik je even voorstellen. Amasja was priester in Bethel. Nou, zegt jullie dat misschien helemaal niets. Maar Bethel was een van de koninklijke heiligdommen. Hoe moet je je dat voorstellen? God had Israël geboden om in Jeruzalem, op de Sion, een tempel te bouwen waar zijn naam zou wonen. En alle gelovigen zouden als één naar die tempel komen. Maar toen kregen Jerobeam en Rehabeam, die kregen ruzie. Dus Rehabeam die bleef in koning wezen in Jeruzalem en Jerobeam werd koning in Samaria. Wat zag Jerobeam? Jerobeam zag dat mensen zoals jij en ik naar Jeruzalem gingen om God te aanbidden. Dus de eenheid van de religie bedreigde zijn eigen koninkrijk. Want zijn eigen Samaritanen, zijn eigen 10 stammen, om het zo maar te zeggen, die trokken naar de God op Sion, in Jeruzalem. En dat was een doorn in zijn ogen. Dus wat deed hij? Hij liet 2 heiligdommen bouwen. Eentje in Bethel en eentje in Dan, in het noorden. En daaromheen nog heel veel offerhoogtes. Hij gaf aan mensen allerlei vormen van religiositeit. Zo van, je hoeft niet meer tot God in Jeruzalem te bidden. Het kan ook hier en het kan daar. En je moet het helemaal naar eigen zin inrichten. En ik heb ook mijn heiligdommen. En ik betaal de priesters wel. En ik betaal de profeten wel. En enzovoort, enzovoort, enzovoort. Een van die priesters was Amasja. Die zat dus in het zuiden. In het heiligdom van Jerobeam in het zuiden. En die stuurt een bericht aan Jerobeam. En die zegt, die Amos, hè, van Tekoa, die ruit het volk tegen jou op. Dus zijn boodschap is gericht tegen jouw koningschap. Hij probeert de mensen weer terug te krijgen naar Sion, naar de tempel in Jeruzalem. En dat ze weer die God gaan eren. Daar moet je iets tegen doen. Jerobeam, hoe die reageert, weten we op dit moment nog niet. Maar Amos komt wel in contact met Amasja. En dan moet je opletten wat er gebeurt. Want wat zegt Amasja? Amasja zegt, ziener, jij Amos, duvel op naar je eigen 2 stammen, ga daar je brood maar verdienen met profeteren. Let op, hè, let op, ga daar je brood maar verdienen met profeteren. Wacht even. Waarom? Want Amos die zal zo zeggen, ja, maar ik ben helemaal geen profeet. Dat is gek, want hij was wel profeet. Dus wat bedoelt hij nou precies? Nou, wat Amasja zegt is, en daarmee laat hij van binnen in zich kijken, dat hij zijn werk als profeet, als priester in het heiligdom doet, om zijn brood mee te verdienen. Amasja kent geen andere godsdienst dan die godsdienst die hem een fatsoenlijk salaris biedt. Ja, de dominees in onze tijd, om het zo maar te zeggen. Beetje zelfkritiek mag wel, hè? Maar dat zegt hij. Hij gaat er dus van uit dat Amos het woord van God brengt om er zelf beter van te worden, om er geld mee te verdienen. Dat hij een broodprofeet, en dat bedoelt Amos ook, ik ben geen broodprofeet. Ik ben een schapenfokker uit Tekoa. De Heer heeft mij achter de kudde vandaan gesleept. En als God spreekt, wie zou dan niet profiteren, maar je mag je geld houden. Maar wat zegt dat over Amasja? Over Amasja zegt het dat hij zijn broodwinning verloren ziet gaan. Ja? En? Nou, de koning en Amasja, die twee samen, hebben dus de religiositeit, de omgang met God, de omgang met zijn woord, helemaal geplooid in termen van macht en geld. Even stoppen. Even onze waarom-vraag. En nou merk je hoe scherp die wordt, hè? Zou het zo kunnen zijn, laat ik heel voorzichtig zijn, zou het zo kunnen zijn dat heel veel van de waarom-vragen die wij mensen stellen ook macht- en broodvragen zijn? Onderzoek heeft uitgewezen dat wij als religieuze mensen, als gelovige mensen, niet aantoonbaar gelukkiger zijn dan andere mensen. Ja, dat net studieverlof gehad, ik heb dat onderzoek gelezen. Dus in Nederland zijn gelovige mensen, jij en ik, niet gelukkiger dan niet gelovige mensen. En dat werd gedaan door een onafhankelijk instituut. Dan lees ik dat en dan denk ik, wat bedoel je nou eigenlijk te zeggen? In de eerste plaats, als jij onderzoekt, dan ken jij die God helemaal niet. Hoe weet jij nou hoe geluk gedefinieerd wordt uit het geloof? Betekent dat dan dat ons geloofsgeluk helemaal gedefinieerd wordt van een fatsoenlijk inkomen, nooit ziek, hoge leeftijd bereiken, zeg maar het paradijs op aarde? Ja, als je zo definieert, maar dat is een puur heidense manier van definiëren, dan geloof je om er maatschappelijk, sociaal, economisch beter van te worden. Ik verdenk daar heel veel Amerikaanse tv-dominees wel eens van. En nu is er in Afrika een enorme beweging gaande met duizenden volgelingen die precies dit evangelie prediken. Als jij je bekeert, dan gaat het goed met je. En dan bedoelen ze welvaart en welzijn en macht. Maar als je zo'n onderzoek loslaat op ons hier, hè, dus wij zouden eerst de onderzoeker hier krijgen en die zou zeggen van luister, ik ga daarop monitoren. Of jullie ook werkelijk gelukkiger zijn met God dan de mensen zonder God. Nou, eens even kijken. Wat is jullie gemiddelde inkomen? Ja, dan hebben wij al meteen zoiets van, man, waar heb je het over? Ons gemiddelde inkomen, dat heeft toch geen biet te maken met de vraag of wij gelukkig zijn dat God in ons midden is. Dat is de kern, de angel uit de waarom-vraag. Dat is de zonde van Jerobeam en Amasja. Dat ze de prediking, de naam van God, alles wat ermee gebeurt, gebruiken om sociaal, maatschappelijk, economisch, qua macht de boel naar zich toe te trekken. En dat zegt Amasja ook. Hij verwacht het ook van Amos. Jij bent toch gaan preken om een goed salaris? No. Zegt Amos. No way, Jose. Helemaal niet. Ik ben helemaal geen profeet. En dat bedoelt hij dus, hè. Ik ben geen broodprofeet. Ik ben niet afhankelijk van het verkondigen van het woord van God voor mijn dagelijks onderhoud. Ik ben helemaal raar. Ik ben een boer uit Tekoa, ik heb een prachtig bedrijf, ik heb jouw boterham helemaal niet nodig. Maar dat is apart, want God zegt dan wel, luister, die offerhoogten, die gaan er allemaal aan. Die tempels van Jerobeam, die gaan er allemaal aan. Het huis van Jerobeam, het gaat er helemaal aan. Als wij dan zeggen, ja maar waarom dan zoveel ellende, God? Nee, zegt God, dat zijn de plekken waar jullie mensen mijn naam hebben verbonden met economisch, sociaal, maatschappelijke welvaart. Ik mot dat niet. En nu snappen we ook waarom Amos het helemaal niet erg vindt dat God met lood in zijn handen, dus met een zwaard of met een oordeel, onder de mensen gaat staan. Ik zou het ook willen bidden en ik hoop jullie allemaal. Zolang we hier op aarde zijn, kom in ons midden, God. En oordeel alle valse schijn. Oordeel alle machtswellust. Oordeel alle waarom vragen die alleen maar eigenwijs uw richting oproepen van, en als het dan een God van liefde is? Ja, dat zou ik wel willen. Dat er eindelijk ruimte is voor liefde. Voor wie God werkelijk is. Dat hij alle misbruik eruit haalt. Alle blasé woorden van mensen die God op een afstand willen houden. Dat hij eigenlijk alle mensen die hun hart sluiten voor God en zijn woord, voor Jezus Christus, dat hij die het zwijgen oplegt. Haat ik nou die mensen? Nee, ben je gek. Maar ik zou wel eens willen dat in onze wereld de liefde van God de ruimte zou zijn voor alle mensen. De gezonde mensen en de zieke mensen. De mensen die een kind net ontvingen of de mensen die een geliefde uit gaan dragen komende week. Dat Gods liefde er zou zijn voor de mensen met briljante banen, maar ook met mensen die geen baan hebben. Dat Gods liefde er zou zijn, nou vul het maar in, met de mensen die prachtige huizen bewonen of de daklozen. Dat Gods liefde er gewoon zou zijn. Kom maar, God, zegt Amos. Kom maar in ons midden. Dan maak ik een stap. Want wat is er nou met ons denken gebeurd? Nou, dat kan Jezus je duidelijk maken. Je hebt misschien het hele typische stukje uit Lucas wel meegelezen. Wat gebeurt daar? De mensen om Jezus heen, want ik vertaal zijn vraag even positief. Er zijn twee dingen gebeurd. Er zijn pelgrims uit Galilea. Nou hadden de Judeërs een hekel aan Galileërs, toen al. Toen nog steeds, moet ik zeggen. Maar goed, die waren naar de tempel gegaan met hun offerdieren. En Pilatus, dat was een zeer slechte kerel. Ik zal me inhouden. Pilatus die had die offerdieren geslacht op het tempelplein. Althans de soldaten van Pilatus. En tegelijkertijd die pelgrims gedood. Dus het bloed van die pelgrims en het bloed van die offerdieren stroomde over het tempelplein in Jeruzalem. Voor de mensen zoals u en ik, de religieuze mensen die tijd, betekende dat. Dat God eigenlijk zijn oordeel velde over de pelgrims uit Galilea. Kan ik heel makkelijk uitleggen. Want die pelgrims uit Galilea hadden niet kunnen offeren voor hun zonde. En als God hen had willen aanvaarden, had hij er wel voor gezorgd dat de soldaten van Pilatus hiertoe niet in staat waren. Maar God heeft het oordeel toegelaten, dus dat wil zeggen dat die Galileërs, daar moet wel iets gruwelijks mee aan de hand zijn, dat God de soldaten van Pilatus dit laat doen op het tempelplein. En dat vraagt Jezus, denken jullie dat die Galileërs groter zondaren waren dan alle andere mensen uit Galilea? Ja, dat dachten ze. Ze hadden toch al geen hoge pet op van Galileërs, dus het waren allemaal zondaren, maar deze waren toch wel heel erg. En die andere, de toren van Siloam, die is door de Romeinse legers is die verwoest. Wat gebeurde, er was een opstand vanuit de woestijn, een of andere guerrilla groep die was Jeruzalem gaan aanvallen en wij gaan met z'n allen Jeruzalem bevrijden. Niks nieuws onder de zon, denk ik dan bij mezelf, ook in onze tijd niet. We gaan Jeruzalem bevrijden en nou, die mensen die waren door de Romeinen teruggedrongen en een aantal ervan, 18 van die strijders, die hadden zich verschanst in de toren van Siloam. Grote verdedigingstoren. Nou, de Romeinen die maakten korte metten, want die pakken gewoon een stormram. En die rammen, die beuken net zolang op die toren dat de hele boel instort. En je kunt roepen wat je wil, maar je wordt gewoon bedolven onder het puin. Denk je nou dat dat grotere zondaars waren? Ja, dat dachten ze. Waarom? Omdat dit mensen waren die Jeruzalem kwamen bevrijden van de goddeloze vijand. Dit waren mensen, zeloot, ik weet niet of je dat wat zegt, maar goed, het waren religieuze strijders. Ja, de Joodse IS om het zo maar te zeggen, maar dan zonder afhakken van hoofden. Ja, zoiets. Dus dat waren religieuze strijders. Jeruzalem moet bevrijd worden voor de naam van de eeuwige. Dus natuurlijk, heel Jeruzalem dacht, en nu gaat Rome eraan. Nee, Rome gaat er niet aan. Die guerrilla's die gingen eraan. En Rome, die vermoorden die guerrilla's. En dus dachten de mensen, dit is dus iets wat God niet wil. God wil niet dat wij op die manier Jeruzalem bevrijden. Dus dat zullen wel grotere zondaars waren, zijn geweest dan alle andere mensen in Jeruzalem. Nee, zegt Jezus. Je moet opletten wat Jezus zegt. Bij allebei de gevallen. Jullie denken dat, hè? Want als God dan, dus onze logica is helemaal compleet. Ja? Als je ziek wordt, zul je wel iets verkeerd hebben gedaan. Nee, zegt Jezus. Als je je baan kwijtraakt, zul je weer iets verkeerd hebben gedaan. Nee, zegt Jezus. Dan zegt hij iets achteraan. Maar als jij je niet bekeert, zul je net zo omkomen. Wat bedoelt Jezus nou? Nou, hij zegt, waar moeten wij ons van bekeren? En dan kun je ook de hele lijn van Amos weer doortrekken. Wij moeten ons bekeren van ons menselijke toedichten aan God. Wij moeten ons bekeren van de gedachte dat wij kunnen oordelen over onszelf of over de ander. Wij moeten ons bekeren van de gedachte dat wij goed en kwaad uit elkaar kunnen houden. Dat kunnen wij niet. En ik zal voorbeelden noemen, ze zijn heel ernstig, dat weet ik, maar ik heb in ieder geval een aantal keren in mijn pastorale loopbaan mensen horen zeggen dat ze dankbaar waren dat ze ziek waren geworden. Waarom? Omdat ze God hadden herontdekt. Omdat ze zoveel vrede op hun ziekbed hadden leren kennen, dat hadden ze nooit willen missen. Zeg ik nu, jullie worden allemaal ziek om vrede? Nee. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel te zeggen dat Jezus zegt, luister mensen, stop met die manier van denken. Waarom? Omdat als je zo blijft denken, als er een God is, waarom gebeurt dan dit? Als jij zo blijft denken, zul je op dezelfde manier omkomen. Welke manier? Zonder God. Want je schuift God uit je leven weg. Ik heb het al een keer gezegd, 2 jaar terug, ik heb nog even nagekeken. In mijn eerste gemeente, eerste pastorale bezoek, was aan een zuster in de Heer, 2 kleine kinderen. De een was net geboren en haar man was overleden tijdens haar zwangerschap van de tweede. Zij maakte een voor mij onsterfelijke opmerking. Zij zegt, Peter, ik heb vorige week besloten dat ik met Cor ook niet God wil kwijtraken. Dat is het. Tuurlijk, als God zegt, Amos, ik kom eraan. Ik ga al die menselijke offerhoogtes, die ga ik uitwissen. Dat huis van Jerobeam ophoepelen. Ik zal aanwezig zijn in mijn volk. Als wij dan gaan zeggen, oh, dan worden we nu gezegend, dan gaat nu alles goed. Dan zegt Jezus, stop daarmee. Want zolang jij op deze wereld woont, zolang je op deze aarde rondloopt, heb jij maar 1 ding te doen, dat is je hart openzetten voor de liefde van God en voor de liefde tot je medemens, want die is als jij. Ik ontneem je de wereld niet. Jezus bidt zelfs niet dat God ons uit de wereld zal wegnemen. Maar hij bidt wel, laat God aanwezig zijn. In je vreugde en in je verdriet. In je goed en in je kwaad. En daartoe worden wij opgeroepen. Slot van de preek. Waarom? Daar komt nooit een antwoord op. Tenzij je natuurlijk als een idioot 320 door een bebouwde kom hebt gereden, tegen een boom belandt en de rest van je leven halfzijdig verlamd bent of zo. Hoe zeg je dat? Dan wordt het wel eens zaak dat je je zonde gaat belijden en bij jezelf en in het midden van de gemeente zegt, ik heb gezondigd tegen de Heer en mijn medemens wil mij vergeven. Dan is er een oorzakelijk verband tussen jouw zonde, 320 door de bebouwde kom rijden, en wat jou overkomt in het leven. Bij al die andere dingen zegt God tegen ons, zal ik in jouw leven komen? En dan weten we dat in Christus Jezus alle machten, alle krachten, alle demonen, alle ziekte, alle dood, ja ook de dood, wordt veroordeeld en bedolven onder de liefde van God. Ze zullen verdwijnen uit je leven. Misschien nog niet in deze aardse tijd, maar wel op het moment dat de Heer tegen je zegt, het is voldoende. Kom maar thuis. Amen.